twee wagons eigenlijk over mij heen zijn gereden. Toen hadden ze besloten om nog een stukje van mijn been af te halen. En dat was eigenlijk het teken dat ik nog leefde. De trein, het perron, heeft mijn hoofd ingedeukt.
Ja.
Waardoor ik een bloeding heb opgelopen. Ik wilde praten, maar ik wist niet. Ik wist gewoon niet hoe. Ik had mijn linkerbeen had ik niet meer. En rechts was verlamd.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
Op 22-jarige leeftijd komt een nachtmerrie uit voor Mike, die na een avond carnaval vieren struikelt en onder een trein terechtkomt. Het leven van de veelbelovende jiu-jitsu-talent verandert voorgoed. Waar hij eerder vroeg voor wereldkampioenschappen, moest hij nu gaan vechten voor zijn leven. En ondanks hersenletsel en het verlies van zijn been en oor, is hij nu sterker dan ooit en vooral ook mega positief. Dus ik ben heel blij dat je te gast bent in de podcast.
Ja, dankjewel. Ik vind het ook echt superleuk.
Hoe is het met je?
Ja, het gaat eigenlijk echt heel erg goed. Pas eigenlijk het laatste jaar dat ik echt dat het echt heel erg goed gaat met me.
Ja.
Dus ik heb alles goed op een rit. Dus ik vind het heel erg blij. Ik geniet van alles. Dus
goed gaat zo. Goed. En ik benoemde het al een beetje in de introductie. Ik zei veelbelovend jiu-jitsu talent. Hoe goed was je? Waar was je mee bezig op dat moment?
Ja, het ging eigenlijk wel heel erg goed. Zeker met het Nederlands kampioenschap en dergelijke was ik eigenlijk de beste, ja. Zo maar te zeggen. Dus het Nederlands kampioenschap won ik best wel vaak. Vond ik in ieder geval heel hoog op het podium. En toen stond ik ook op de wereldranglijst. Ja. Dat telde natuurlijk ook mee met grote toernooien. En ik werd eigenlijk altijd uitgezonden naar het buitenland.
Even voor de onwetende kijker, wat is jiu-jitsu? Het is een vechtsport, maar hoe onderscheidt het zich van andere sporten?
Jiu-jitsu is eigenlijk is verdeeld in drie fases.
Ja.
Fase 1 is stoot en trappen.
Mm-hmm.
Fase 2 is het op vastpakken en op de grond gooien. Dus probeer iemand het judo op zijn rug te krijgen. Fase 3 is armklemmen, verwurgingen en houtgrepen.
Kan je ons meenemen naar het ongeluk?
Dat is best wel even weer een dingetje, want ik weet al heel veel dingen van het ongeluk heb ik van horen vertellen.
Mm-hmm.
Omdat ik de klap was zo groot dat je... Ik weet gewoon eigenlijk 2 maanden uit mijn leven, weet ik ongeveer niet meer. Dus vandaar dat ik het soms best wel... Ja, ik heb het alleen maar... Ik vertel het van...
Horen zeggen, ja. Ja. Ook omdat je hebt veel hersenletsel daarna
gelopen. Ja, klopt.
Ja.
Misschien is dat nu niet te zien.
Nee, het is echt een wonder dat je... Ik heb de filmpjes mogen zien, daar gaan we het zo over hebben. Maar het is een wonder dat je zo kan praten.
Nee, maar daarom is het ook echt van... Ik weet het gewoon niet meer zo goed. En we waren eerst met avondtestjes met die jongens wat drinken. Toen ging ik naar het station. Met z'n allen waren we met z'n groep 20 of zo ging naar het station. En toen zag ik oud vrienden. Zag ik daar zo van mijn middelbare school. Dus toen dacht ik, wat leuk, die zijn er. En die gingen de andere kant op met de trein. Dus ik rende ze achterna, weet je, zoals in die romantische films.
Ja.
Dus je bent aan het zwaaien. En hoe impulsief ik ook altijd ben, zeker toen, rende ik achter die trein aan. Maar ik zwaaide niet alleen, ik sloeg ook op de trein.
Ja.
En met dat ik erop sloeg, ging de trein harder dan dat ik kon rennen. Oftewel, ik werd eigenlijk meegesleurd. En daardoor ging ik uit balans.
Ja.
En toen struikelde ik over mijn eigen benen. En omdat ik op de trein sloeg, was ik best wel dichtbij.
Ja.
Daardoor kwam ik ertussen, want ik was voorbij de witte lijn. Kwam ik ertussen en werd ik ertussen gewrongen tussen de trein en het perron. En toen zeiden vrienden dat er 2 wagons eigenlijk over mij heen zijn gereden. Toen was ook nog heel erg toevallig dat het was een oud stukje perron. En het perron loopt meestal recht.
Ja.
Maar het oud stukje perron liep hol. Heel toevallig. En dat was echt maar een paar meter dat hol was in Gouda. Gouda's oude stad.
Ja, Apeldoorn.
Toen was dat stukje... En toevallig viel ik dat in dat stukje.
Okay.
Dus waarschijnlijk heb ik met mijn lichaam ben ik in dat holle stukje gegaan. En is de trein eigenlijk alleen maar over mijn been heen gereden.
Okay. En jouw vrienden zien dit gebeuren.
Ja.
Wat doen zij? Hoe gaat dit?
Ja, dat was echt heel heftig. Hoe zij het allemaal zagen. En ik heb het eigenlijk nooit echt heel erg goed met ze over gehad. We doen eigenlijk alles altijd met een lach. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Maar ik heb wel een beetje het idee hoe zij het hebben ervaren. Zij zagen mij liggen en dachten gelijk, oké, gelijk alle noodremmen door. En moet gelijk alles zorgen dat alles goed komt. Gelijk iedereen was aan het bellen. Waren dus met 20 man ongeveer. Iedereen deed iets. En dat was iemand die het niet deed. Ze ging rustig langs de zijkant zitten. En dacht van, wat is er nu gebeurd? Dus op een gegeven moment, ook een vriend ging naar de conducteur toe, naar het hokje toe. Ze beukte eigenlijk ook de OV-deurtjes door en dergelijke. Maar ja, en ze belde ook 112. En 112 belde ze. Toen zeiden ze van via 112 van ja, jullie mogen me niet pakken. Want we weten eigenlijk niet hoe het is gebeurd. Toen zeiden mijn vrienden, ja, heel erg leuk en aardig, maar er komt toch een andere trein aan over, wat was het, volgens mij iets van 8 minuten of zo. Ja. Maar we gaan hem niet laten liggen.
Nee.
Dus toen was het echt zo van, ja, ja, ja maar ja, misschien is het wel een dood, zeg maar een aanslag op iemand of iets. Dan echt een moordpoging.
Ja, of een zelfmoordpoging. Dus ja, ja. Ja.
Dus ze wisten dat niet wat ze moesten doen. En toen op een gegeven moment was het de knoop doorgehakt van, ja, oké, over 8 minuten komt de trein.
Ja.
Toen zijn ze volgens mij met z'n vijven of met z'n zessen zijn ze op het perron gestapt. En toen hebben ze mij ervan afgehaald. Volgens mij had de politie wel 1 of 2 minuten van tevoren gezegd. Ze moesten echt wel, na 1, 2 minuten, denk ik 4 minuten of zo. Ja. Dat de andere trein kwam, gingen ze mij erop tillen. En toen was uiteindelijk nog de andere trein van tevoren gestopt.
Oké, gelukkig, want anders was het echt wel...
Ja,
anders had het nog heftiger kunnen aflopen.
Ja, zeker. Maar, ja. Maar dat vind ik vooral gewoon mijn vrienden die dat durfden.
Ja.
Terwijl er nog eigenlijk een trein aankomt. Stel je voor, de trein had iets eerder aangekomen.
Ja, met gevaar voor eigen leven hebben ze jou ook gewoon...
Ja, dus dat is eigenlijk gewoon gered.
Ja. Was je toen al buiten bewustzijn? Of
ja.
Hoe? Ja, oké.
Ik was toen al buiten bewustzijn.
Dus zij wisten ook niet of jij het had overleefd of hoe?
Nee. Nee. Dus ze zagen eigenlijk alleen... Want de trein was eigenlijk alleen maar over mijn voet heen gereden.
Ja.
Dus ze zagen daar best wel vies. Eigenlijk een voet, voet liggen daar op het spoor. Een vriend, die had een riem had hij afgedaan. En die had hij om mijn been heen gebonden. Heel strak voor het bloeden.
Ja.
Maar door de warmte ook van de trein en de wielen... was al een groot deel eigenlijk dicht gebrand bij mij.
Jezus, ja.
Onderaan mijn voet. Althans waar mijn voet zat.
Ja.
En daardoor bloedde het ook een stukje minder. En doordat die riem zo hard aangetrokken was... bloedde het gewoon minder. Toen was ik ook nog aan, zeg maar, aan het spartelen eigenlijk. Want ik was helemaal in shock met mijn lichaam. Ja. En toen op een gegeven moment was een heel toevallig een omstander. Die kwam erbij. En die zei op een gegeven moment... volgens mij stikt hij in zijn tong.
Oh.
Dus mijn vriend, ja, oké. Okay. Dus diegene ging erbij zitten. In plaats van dat ik overreden was door een trein... stikte ik nu eigenlijk in mijn eigen tong. Dat gebeurt best wel vaak. En die man, die zag dat dus toevallig gebeuren. Dus die knielde zich naast mij neer. En die haalde mijn tong.
Jezus.
Uit mijn keel eigenlijk, zodat ik weer kon ademen.
Is dat iets wat gebeurt als mensen gewoon in volledige shock zijn?
Ja, want dat, als je ligt zeg maar zo... en als je als alles ontspant in je lichaam, gaat je tong... Dat is ook een spier.
Ja.
Die gaat naar achter.
Ja, daarom moet je ook altijd stabiele zijde in, toch?
Ja. Ja. En dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Ik stik dus in mijn tong op dat moment. Terwijl ik het misschien wel had overleefd.
Jee, wat een engel dat die dan... Ja. Dat iemand dat maar net ziet.
Ja, eigenlijk. Dus gewoon 2 keer eigenlijk. Dat ik denk van, wow.
Ja.
Ik heb die man later ook nog wel gezien.
Ja.
Dus dat echt nog steeds heel erg bedankt dat hij dat heeft gedaan. En dat is echt, een wonder. Wat
echt levensreddend geweest eigenlijk. Ja.
Zeker, dan overleef ik zoiets en dan zou ik stikken in mijn tong.
Ja. Ja, want je vrienden waren natuurlijk ook in complete shock gewoon. Want die zien een van hun beste maten daar liggen. Zien zijn been daar liggen, ook zijn oor.
Ja, klopt.
Die lag ook nog ergens.
Ja, klopt. Een vriend die had mijn oor ook van het station, van het spoor afgehaald.
Ja.
En die had hem eigenlijk in mijn capuchon, had hij nog gelegd voor, van...
Wel slim.
Ja, wel heel slim van... Als ze nog iets mee kunnen.
Ja,
ja, best wel gek.
Ja, maar ook alweer slim. Want je hoort best wel vaak dat als er nog dingen worden gevonden... dat ze het vaak nog binnen een x-aantal uren het kunnen herstellen.
Ja, klopt, klopt. Maar dit dat is eigenlijk ook een soort van... Maar ze had het al helemaal dichtgemaakt bij de operatie.
Ja.
Het kost al heel erg veel tijd.
Ja.
En ze waren meer bezig ook met mij lichamelijk.
Tuurlijk, ja, dus, dat is prioriteit, ja.
Maar mijn oor nam al echt al heel veel uur, van iets van 6 uur of zo in beslag met de operatie. Voor alleen mijn oor, zeg maar dit stukje hier.
Ja.
Dus toen hadden ze mijn oor in mijn lies gedaan.
Ja, dit heb ik gezien. Ja.
Waar ik misschien uiteindelijk later nog iets zou mee kunnen doen.
Want ze hebben dan je oor in je lies gehecht, zodat het aan je lichaam vast blijft, zodat het eigenlijk blijft leven, toch?
Ja, het is omdat het een lichaams-eigen stof is, is die beter bewaard eigenlijk in je lichaam dan buiten het lichaam.
Ja. Ik vind dat ik wist dat helemaal niet, dat ze dat dan gewoon ergens in je lichaam, in je lies of in je...
Ja, ik vind echt heel vet hoe eigenlijk alles is met techniek en dergelijke. Ja. Hoe ver ze eigenlijk tegenwoordig al zijn.
Ja, want om terug te gaan naar het ongeluk, dan dus het moment... Eigenlijk word je voor de 2e keer gered omdat je niet stikt in je tong. En dan ook best wel snel, denk ik, komt de ambulance en ga je naar het ziekenhuis. Waar ga je dan heen?
Ja, het was zelf nog heel erg bizar. Want ik was in Gouda, Omdat ik door topsport en dergelijke best wel wat mensen ken. Uiteindelijk was de dokter, die was met de helikopter geland op de snelweg. Waardoor, sorry als alle mensen nog op de snelweg stonden, maar die stond inderdaad voor mij vast.
Ja.
Dus de dokter werd toen gereden naar het station waar ik lag.
Ja.
Toen uiteindelijk zijn we met de ambulance naar Rotterdam gereden. Een oud judomaatje van topsport. Zijn vader die was de chauffeur van de ambulance.
Wat toevallig.
Ja, dus die,
ook heftig voor hem. Ja.
Dus die wist gewoon inderdaad gewoon wie die achterin had, om zo maar te zeggen.
Ja.
Toen ben ik met een kolonne eigenlijk naar Rotterdam gegaan.
Ja, en daar begint eigenlijk een traject aan operaties naar operaties, denk ik.
Ik heb één lange dag gehad eigenlijk, dat ik eigenlijk van alles geopereerd werd. Toen wisten ze nog niet dat ik het zou overleven.
Ja.
Want ja, wie redt dat nou op die manier? Toen hadden ze ook bedacht in die operatie van mijn oor. Eigenlijk was eigenlijk het meeste werk.
Mm-hmm.
En toen hadden ze besloten om nog een stukje van mijn been af te halen. Zeg maar, er was al een stukje af. Maar toen dacht die arts, hey, stel je voor hij komt bij, dan haal ik eerst nog een stukje af. Want dat deden ze, zodat ik ooit misschien een keer een prothese zou kunnen dragen. Want je hebt inbouwhoogte.
Okay.
Dus dat had hij van tevoren bedacht. En dat vind ik zo knap als iemand zo...
Ja, vind je dat knap? Ik denk bijna van, oh shit, dat het zomaar wordt bepaald.
Ja, nee, ja, ik weet niet. Misschien is het een protocol van tevoren of iets. Maar ik vind het zo knap als iemand zeg maar al als half dood ligt, wat ik lag. Dat je dan nog kan beslissen van, weet je, we halen nog een stukje extra af.
Ja.
Dat vind ik best wel knap. En dat is ook die dokter, ja, die heeft wel goed zijn werk gedaan.
Ja. En dan, want je ligt daar nog buiten bewustzijn. Hoe lang ben je buiten bewustzijn geweest?
Volgens mij 2 weken.
Twee weken
lag ik in coma echt.
Ja.
En toen op een gegeven moment hadden ook mijn ouders door van, het lijkt wel alsof die ons hoort.
Okay.
Maar ze wisten het niet.
Waarom dachten zij dat?
Ja, ze hadden gewoon dat gevoel.
Ja.
Ik lag daar zeg maar gewoon heel lang op deze manier. Gewoon in coma, helemaal stil. Ze had ook gaatjes in mijn hoofd geboord, want ik had een bloeding in mijn hoofd.
Ja.
En toen op een gegeven moment kwamen ze erachter. Ja, de zuster vroeg elke keer van, knijp eventjes in mijn hand. Dat was in mijn rechterhand. Nou, ik reageerde niet. Elke dag weer, ik reageerde maar niet. Toen op een gegeven moment was het zo van, ja, volgens mij hoort hij echt.
Ja.
En toen hadden ze gezegd van, steek je tong uit.
Ja.
Dus toen op een gegeven moment was het echt, maar ik steek je tong uit. Ja. Nou, ik wist niet hoe ver ik hem uit mijn mond moest steken. En dat was eigenlijk het teken dat ik nog leefde.
Ja.
Maar het praten en dergelijke.
Hoe was het voor je ouders dat moment?
Ja, dat vonden ze echt heel erg naar.
Ja.
Dat was echt van, ja, ze zien gewoon hun kind. En ze waren echt elke dag bij me. Van, ja, van 's ochtends vroeg eigenlijk tot 's avonds laat. En elke dag waren ze er voor me.
Ja.
En dat vind ik wel gewoon echt, vind ik echt heel fijn dat ik zulke ouders heb.
Ja, maar ook het moment dat jij dan een teken van leven geeft, kan ik me voorstellen dat er zoveel hoop nog is.
Ja, ja, nou, er was heel veel hoop. Althans, de hoop was best wel snel weggenomen ook. Ik had een hersenbloeding gehad.
Ja.
En dat betekende dus dat ik halfzijdig verlamd was.
Ja.
Dus van in één keer topsport naar best wel goed motorisch, naar eigenlijk de hele rechterkant. Die deed het niet meer. Ik had mijn linkerbeen had ik niet meer. En rechts was verlamd.
Ja.
Ja, dat was gewoon best wel vervelend. En ik had ook nog dat hersenletsel. Zo, ik heb dus ook, soms vind ik het moeilijk om het woord uit te spreken.
Ja,
dat heb ik met meer woorden. Maar met hersenletsel had ik dus ook dat ik minder dingen goed kon onthouden.
Ja.
Dus daardoor was eigenlijk weer elke dag vroeg ik van, oh, wat is er gebeurd? Ja, je bent onder het recht gekomen, maar ik zo. Dat is heftig, ja. En elke dag
dag weer opnieuw.
Moesten mijn ouders dat weer vertellen. Gewoon voor anderhalve week lang of zo. Van. Dus ja, ik denk dat ze daar helemaal ziek van zijn geworden. Maar ik onthield het gewoon niet.
Nee.
En toch vind ik het coma zoiets moois eigenlijk. Want je stopt al je energie die je eigenlijk in je lijf hebt in de overlevingsmodus.
Ja.
Kost wat het kost, ga je dat gevecht aan om te overleven.
Ja.
En dat vind ik toch wel erg iets
heel bijzonder,
iets moois, dat het lichaam zo kan reageren.
Maar je ouders gingen eigenlijk ook van waar ze eerst dachten, okay, weet je wel, een stuk van je been en je oor is weg, ging toe gelijk de focus natuurlijk, maar het is veel heftiger als er hersenschade is.
Ja, ja, want maar dat was inderdaad heftig, want ze dachten, ja, een been en een oor, daar kan je wel mee leven, om zo maar te zeggen.
Ja.
Maar hersenletsel, dat is gewoon echt heel erg heftig. En als je niks meer kan onthouden, niet meer kan, ik kon niet meer praten.
Nee, want ik heb een filmpje gezien inderdaad, ja, dat jij probeert te spreken en dat het gewoon bijna onverstaanbaar is. Ja.
En je wordt zelf helemaal gek. Want ik zal het proberen goed even te schetsen en uit te leggen. Want je hoofd, je hersenen, die werken niet meer zoals normaal. Maar je gaan wel iets sneller dan dat je kan reageren. Ja. Dus als iemand vraagt aan jou, Mike, hoe heet je? Dan denk je, oké, ik moet zeggen dat ik Mike heet. Je kan het zelf zeg maar niet meer. Je weet niet meer wat voor klanken je moet zeggen. Je weet gewoon niet meer hoe je het zelf moet doen.
Nee.
En dat is zo raar voor je eigen lichaam, dat je het gewoon niet meer weet hoe je iets moet doen. Terwijl je eigenlijk altijd
vanzelfsprekend
was.
Ja, en dus wel nog de intelligentie had om te beseffen dat het niet lukte. Want dat lijkt me ook heel frustrerend.
Ja, je wordt echt, je maakt jezelf helemaal gek.
Ja.
Eigenlijk mijn eerste woord. Ja, dat, ik weet niet of ik dat kan zeggen.
Ja, je mag alles zeggen. Je wil zeggen, mijn podcast.
Mijn eerste woord was kankerzooi. Ik was zo boos. En, want ze begrepen me niet. En het was...
Daar, dus in het woord kankerzooi is zoveel frustratie.
Ja. En toen dacht mijn ouders, oh...
Hij kan praten. Yes, hij zegt kankerzooi.
Dat was echt best wel erg.
Ja.
Maar dat was eigenlijk het teken dat ik kon praten. Maar dat was zoveel... Er zat zoveel frustratie in mijn hoofd van ik wilde praten... Maar ik wist niet, ik wist gewoon niet hoe.
Nee.
Ik wist gewoon niet hoe ik het moest uitspreken.
Nee.
En in je hoofd zit je, oké, zeg gewoon, maar het lukt niet. Het lukt niet. Nee, en dan word je zelf helemaal gek als mensen dingen, gegeten. Ja. Of iemand komt niet vertellen die kamer binnen. Denk je, je zegt normaal, hoi.
Ja.
Maar je kan niks.
Je realiseert je wel wat de situatie is.
Ja. Dus dat op een gegeven moment was het ook door medicijnen en dergelijke.
Ja.
Werd het ook wel afgevlakt.
Ja, oké. Dat je het niet de hele tijd door had. Ja, daar word je natuurlijk super ongelukkig van.
Ja,
Want op dat moment is dat de situatie ook. Dus het is niet dat jullie dan doorhebben dat het eventueel beter kan gaan.
Nee.
Is dit het misschien voor de rest van je leven?
Ja, dat was eigenlijk... En toen was ook voor mijn ouders, heb ik ook later gevraagd aan ze van... jullie weten wat mijn wensen waren en dergelijke. Wat hadden jullie gedaan? Ja, ook van, Mike, jij had niet zo op deze manier willen leven.
Nee.
En dan hadden we wel misschien wel een stapje in die richting gegaan.
Ja, dat, dus euthanasie of dergelijke, iets niet gaan. Ja, heftig.
Maar gelukkig hoef ik daar niet over na te denken.
Nee, gelukkig, want je zit hier en je kan goed praten. Ja.
Dus dat is wel echt heel erg fijn dat ik daar niet over na hoef te denken.
Want dan ga je revalideren, maar dan merk je dus dat het misschien nog gaat lukken, weet je wel. Ja. Hoe is dat?
Ja, nou dat was eigenlijk heel gek, want eigenlijk doktoren zeiden tegen mij van het gaat nooit lukken, je hebt hersenletsel. Dat... kan bijna niet dat je in één keer van verlamd, dat je naar dan halfzijdig verlamd, dat je naar dat het weer gaat doen, dat kan bijna niet. Dus toen zei ik wat is de kans dat er is? Het kan bijna niet. Dat betekent dat er wel een kans is dat het kan. Dus ik was helemaal gek van sporten natuurlijk en de sportacademie deed ik ook nog niet afgerond. Ik zat in mijn laatste jaar. Dus dacht ik, ik wil gewoon weer gaan sporten. Ik wil gewoon eventjes gewichten gaan gooien.
Ja, en, met één kant dus.
Ja, met één kant. En dus op een gegeven moment was ook, die kant lukte. Nou, 1 kilo, niks ging eigenlijk meer. Ik ga even tanden poetsen. Ik ging tanden poetsen.
Ja.
Met rechts, ik weet niet of je met je verkeerde kant een keertje hebt tanden gepoetst.
Ja, dat...
Maar dat is echt één groot drama. Dus ik probeerde op een gegeven moment, elke avond ging ik proberen de tanden te poetsen. En op een gegeven moment ging het steeds beter. En dacht ik, het gaat beter.
Ja.
Dus ik ging proberen te staan vanuit mijn bed.
Ja.
Ik had zo'n ziekenhuisbed, ging ik proberen. Want mijn rechterbeen was ook verlamd. Dus ik ging proberen te tikken. Omhoog tillen mijn been. Ik voel iets. Ja. Dat ging langzaam natuurlijk, elke dag anders. Ik voel iets. Dat ik naar voelen ging de week daarna ging proberen. Zou ik kunnen staan? Zou het kunnen, dacht ik.
Ben je niet bang als je dan op één been gaat staan wat verlamd is en je andere been is er niet dan?
Ja, dat is dus wel een beetje. Ik heb best wel veel scheid aan dingen. Als iemand tegen mij zegt van iets kan niet, dan...
Dan denk je, ik ga het bewijzen.
Ja, dan ga ik bewijzen dat het wel kan. Dus daar heb ik gewoon een beetje die motivatie vandaan. Ik ging proberen te staan op dat been of weer te denken. Nou, dan wiel ik weer. Dan waren de zusters, moesten weer komen. Want die moesten uit bed. Ja, meidje ben weer gevallen. En toen was het elke keer weer zo.
Maar je merkte dat er dus iets van hoop in je been zat.
Ja, dus ik merkte dat er iets van hoop in zat. En op een gegeven moment ging ik ook naar de sportschool. Maar op een gegeven moment kon ik ook rijden. Toen dacht ik, die kracht heb ik nu. Ik ga nu inderdaad weer met de gewichten. Dus in plaats van 1 kilo, 1 kilo gaat nu.
Ja.
Het ging naar 2. En elke keer ging dat langzaam opbouwen.
Ja.
Dus eigenlijk door sporten, door het elke keer, denk ik dan, door het elke keer te prikkelen,
ja.
Is dat weer gaan doen. Cognitief vermogen wordt gewoon ook heel erg getriggerd daardoor. Daarom, en ik sport was mijn ding.
Ja.
Dus op een gegeven moment was ook een van mijn beste vrienden ook, die kwam in het ziekenhuis nadat ik in coma had gelegen. En die zei, Mike, ik zie je over een anderhalf jaar, een jaartje, ik weer in de sportschool. En toen, ik was natuurlijk nog steeds een beetje wazig van alle medicatie. Ik zei, nee, ik zie je binnen een paar maanden. Ja. Zei, ja, Mike, is goed. Ja. Toen op een gegeven moment, ik mocht na 3 maanden mocht een keertje naar huis toe. Ik zei, toen belde ik en zei ik, ja, zullen we naar de sportschool?
Ja.
Toen zei hij, ja, kan je dat wel? Ik zei, nee, maar we gaan wel kijken of ik het kan.
Ja.
Dus toen op een gegeven moment, natuurlijk bank drukken, zonder iets. Nou, mijn hele rechterkant deed natuurlijk nog niet goed. Maar het ging helemaal heen en weer zo schudden. Ja, ja. Maar door elke keer weer die grens op te zoeken, in plaats van elke keer van een stang naar elke iets zwaarder, daar was fitness eigenlijk
ideaal voor.
Ideaal, omdat je elke keer een klein stapje hoger kan doen. En eigenlijk elke keer jezelf kan uitdagen. Dus dat is echt top om eigenlijk mijn motoriek te trainen.
En omdat je ook al veel van sport weet, is het ook niet nieuw voor je. Want ik kan me voorstellen, als dit gebeurt bij iemand die nog niet heel veel sport doet, dat je denkt, waar ga ik beginnen?
Ja, ja, inderdaad.
Waar haak ik de motivatie vandaan?
Klopt, klopt. Ja. En voor mij is inderdaad de motivatie was al van, ik wil dit weer kunnen.
Ja, door dat bewegen merk je dus dat je spraak een beetje terugkomt. Weet je nog een beetje dat je weer woorden en zinnen kan gaan zeggen?
Ja, dat was vanaf het moment dat het eerste filmpje eigenlijk, dat het weer redelijk ging. Dat was voor mij eigenlijk de eerste teken.
Ja.
Dat het weer een beetje ging.
Ja, dat filmpje naar familie.
Ja, naar familie toe inderdaad. Ja. Want ik naar familieweekend heb ik altijd. En dan, daar kon ik niet bij zijn dat jaar.
Nee. Dus je maakt een filmpje voor familie. Ik heb dat gezien. En we kunnen het even, misschien wel even inplakken. En dan hoor je het een beetje.
Welkom allemaal bij het familieweekend. Waar ik net natuurlijk niet bij kan zijn. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier en een hele goede tijd met z'n allen. Doei!
Ja, en die video was ook bedoeld om te laten zien van, hey, kijk, het gaat echt supergoed met mij.
Ja.
En dat was echt al een hele, echt een bizarre stap wat ik eigenlijk toen op dat moment kon. Terwijl als die mijn familie zag, die dacht, oh, die begon echt gewoon allemaal te huilen, want het is zo erg. En ze wisten niet of het goed kwam.
Wat is er eigenlijk zo erg? Je bent ook met je hoofd tegen die trein aangekomen, waardoor dat hersenletsel.
Ja, waarschijnlijk de trein en het perron was niet zo'n groot stuk.
Ja.
Waarschijnlijk ongeveer zo groot. Nou, mijn hoofd is iets groter. Dus ik werd er zo zeg maar tussen gevrongen. En waarschijnlijk is de trein, het perron, die heeft mijn hoofd ingedeukt.
Ja.
Waardoor ik een bloeding heb opgelopen.
Maar ik vind het ook te bizar en heel cool ook, hoe je dan dus je eigenlijk met je terug hebt gevochten in wat je weer kan.
Ja.
Terwijl zo vaak wordt door de arts gezegd dat het niet kan. En bij heel veel mensen kan het ook niet. Wat gaf je dat sprankeltje hoop?
Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk om te vertellen. Ja. Nou, dat sprankje hoop, dat vind ik eigenlijk het mooiste eigenlijk aan mijn hele revalidatie. Ik had elke dag, ik had 9 maanden revalidatie, wat in principe heel kort is. Maar ik had elke dag, tot van de eerste tot de laatste dag, had ik mensen die op bezoek kwamen.
Ja?
Echt, ja.
Gewoon omdat je heel veel vrienden had, omdat mensen gewoon
gewoon veel om mij geven en denk ik, als langs.
Ja, nee, als 9 maanden lange.
Dus, maar op een gegeven moment hadden mijn vrienden ook, want ik kon niet zoveel prikkels hebben, die hadden een schema gemaakt.
Ja.
Van, dan moest je naar hun toe sturen van, ik wil graag op bezoek. En moest je doorgeven welke data.
Wel
en
zo. Lief, hoor.
Ja, en dat hadden zij allemaal geregeld. En dat was echt wel heel erg fijn. En dan kwam ik dus echt, elke dag kwam er iemand langs. En ik heb zoveel kaartjes gehad. En als mensen beseffen wat een kaartje kan doen, dan is dat wel letterlijk mijn revalidatie. Want mijn revalidatie, dan zag ik al die kaartjes en dacht ik van, ja, shit. Ik ga mijn best doen om te laten zien dat ik dit kan. En laten zien hoeveel die mensen om mij geven. En ik kan mezelf niet achterlaten. Dus een kaartje sturen heeft zo'n grote boodschap in zoiets. En dat vind ik zo machtig mooi eigenlijk, dat een bloemetje, een kaartje,
een klein gebaar,
zoiets kan bewerkstelligen eigenlijk bij iemand.
Ja, dat heeft jou echt gemotiveerd dus.
Ja, dat is denk ik echt de key voor mijn revalidatie.
Ja, want waar revalideerde je?
Ik revalideerde in de Rijndam,
ja.
in Rotterdam.
Ja, en dat is dan vooral een centrum voor hersenletsel, niet voor nog.
Ja, dat is inderdaad het centrum voor hersenletsel. En na hersenletsel komt over het algemeen niet heel vaak voor bij jongeren.
Ja.
Door een hersenbloeding en dergelijke. Maar het gebeurt niet heel erg vaak. Dus ik was ook wel veel bij wat oudere mensen.
Wel gezellig.
Ja, het was hartstikke leuk. Want ze waren allemaal gewoon opa's en oma's eigenlijk voor mij.
Ja, en jij kreeg veel aandacht.
Want ik was een van de jongeren.
Ja.
Die daar was. En ja, ik had soms best wel een grote mond. Dat ik dingen wel kon of iets.
Ja. Ja.
Dan bijvoorbeeld boterham smeren. Dat ging al eigenlijk niet.
Ja.
Ja, het was gewoon altijd. Het was eigenlijk altijd wel heel erg leuk. Ja. Op die afdeling. En dat was gewoon met de zusters. Het was gewoon echt wel lachen.
Ja. Heeft humor jou er ook een beetje doorheen getrokken?
Ja, zeker. Helemaal eigenlijk. Want zusters wisten ook niet zo goed hoe of wat ze mee konden en dergelijke. Dus op een gegeven moment was ze ook van... toen hadden ze door dat ik er zelf ook heel veel grapjes over maakte.
Wat zei je dan?
Ik ga je straks stompen of zo. Natuurlijk een stomp had. En op een gegeven moment kwam ook op een dag... ik ga het nooit meer vergeten. Dan kwam mijn zuster. En toen, ik was al een beetje chagrijnig in de ochtend. En gewoon, je gaat naar eten, naar je ontbijt, naar zijn ontbijtzaal.
Ja.
Toen zei ze, Mike, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ben je mee verkeerde been naar bed gestapt? En ik zat echt gelijk een glimlach van oor tot oor.
Ja, dus dat kan je best wel goed hebben, dus gelijk.
Ja, en ook gelijk al mijn vrienden die gewoon... ze maken zoveel grappen ook altijd erover. Van je houdt altijd je poot stijf en dergelijke. Ja. Dat is gewoon...
Maar is het ook niet... is dat ook een mechanisme om het... het is natuurlijk aan de ene kant humor heel goed... maar het is ook natuurlijk een mechanisme om niet emoties toe te laten, denk ik soms.
Ja, dat denk ik dus wel ook een beetje. Want ook... nadat, zeg maar, het eerste jaar en tweede jaar ging eigenlijk hartstikke goed. En daarna kwam bij mij een klein dipje. Een kleine grote dip, om zo maar te zeggen. Dat was eigenlijk het heftigste, vind ik. Want sommige mensen denken, hele revalidatie, dat is alleen maar in het ziekenhuis of in het centrum. Maar dat is niet. Want als je eruit bent, dan pas begint het voor jezelf de strijd. En dat vergeten mensen vaak wel. Je vertrouwt je eigen lichaam soms niet meer. En ik moest in één keer gaan vertrouwen in... staal, hier zo beneden.
Ja.
Mijn been, ja, dat is best wel...
Als je een prothese krijgt,
Ja, en op je gedachten. Ik kon niet meer vertrouwen op mijn gedachten. Want ik vergat heel veel dingen. En vooral dat vond ik echt het ergste.
Mm-hmm. Ja, snap ik echt. Dat was ook het moeilijkste.
Ja, dat is nog steeds soms wel moeilijk, hoor. Dat ik soms echt denk van, waarom onthoud ik dat niet? Waarom weet ik dat niet?
Ja.
Dat vind ik soms wel echt heel erg lastig, want ik ben echt veranderd als persoon.
Ja, wat heeft het je het meest veranderd?
Ik denk wel dat ik, zeg maar, eerst draaide het, om even allemaal zo te zeggen, om mij als topsporter.
Ja.
En was ik eigenlijk het middelpunt, zo om te zeggen. En liet ik daar alles voor. En nu geef ik meer om de mensen om mij heen. Denk meer van, als zij het leuk hebben, heb ik het ook leuk. En ik kan nu echt wel, waar ik zelf altijd moest genieten, bijvoorbeeld met dansen of dergelijke, dan was ik aan het genieten. Kan ik nu op een afstandje kijken naar mensen die dansen. Het is gewoon echt het tegenovergestelde van wat ik eerst had.
Ja.
En dat heeft mij echt wel als qua gedachten en dergelijke echt heel erg veranderd.
Veel minder individualistisch geworden misschien. Ja. Mooi wel.
Ja, zeker. Dat zei ook een vriendin van mij. Die gaat het ook waarschijnlijk luisteren. Die zegt ook, die zei nog na het ongeluk... Mike, je bent zoveel leuker na het ongeluk.
Oh ja?
Ja, zei ze.
Ja.
Dus ik ben gewoon veel... Ik weet niet, socialer niet.
Dus heeft je ook iets gebracht?
Ja, heel erg.
Ja. Het is echt een Mike ervoor en erna eigenlijk.
Ja, klopt. Echt, mijn vrienden vinden dat niet zo. Maar ik ervaar dat wel zo, echt op die manier.
En heb je ook, want je hebt het over een moeilijke moment, een moeilijke periode. Heb je ook één specifiek moment wat misschien heel zwaar voor je was?
Ja, het accepteren van hoe ik nu ben.
Ja.
Dat is gewoon wel echt heel zwaar. En dan ook qua uiterlijk, want ik mis een oor.
Mm-hmm.
Merk ik toch altijd wel dat mensen, ook al ga je even stappen of zo, mensen vinden dat toch gek.
Ja?
Mensen oordelen best wel snel daarover. En er zijn maar weinig mensen... behalve kinderen, daar vind ik kinderen echt geweldig.
Omdat kinderen zeggen het gewoon.
Ja. Hey meneer, mis een oor. Hoe komt dat?
Ja. En dan kan je het uitleggen.
Ja. Maar als volwassenen zeg je dat niet meer snel. Ja. Dan is het alleen maar zo raar te kijken. Zo van, hey, er is iets geks. Ja.
Dit is echt, dit hoor ik zoveel. Het is zo fascinerend dat dus mensen een soort van sociaal iets hebben ontwikkeld. Dat ze dus niet het zeggen, maar wel kijken.
Ja.
En dat kinderen, die zeggen het. En die gaan maar door met de orde van de dag.
Het maakt ook niet uit. Nee. Het boeit ze niet. Oké.
Ja. Maar ik kan me voorstellen, ook op de leeftijd waar je bent, waarin je gewoon in de kroeg wil staan. En...
Ja, maar dat is dus soms echt best wel lastig. En dat ervaar ik nog steeds wel zo. Maar ik heb er al veel minder moeite mee dan eerst.
Heb je dat mensen het liever vragen? Of
ja, ik heb denk ik wel dat mensen het liever vragen. dan, dan leg je het uit. Dan zeg je gewoon heel snel, ik heb een ongeluk gehad. En dan is dat ook weer klaar.
Maakt het je ook minder zelfverzekerd in die zin?
Ja, dat wel. Ik denk ook, ook door gedachten en dergelijke. Ook hoe ik eruit zal met mijn oor. Je wilt toch een soort van het perfecte plaatje. Mm-hmm. En dat zit alleen maar in je gedachten op die manier. Toen heb ik uiteindelijk besloten om een oorreconstructie aan te gaan in het ziekenhuis.
Ja.
Nou, uiteindelijk is dat niet helemaal goed gegaan.
Want?
Je moet het zien als ze had me een oorschelp. Die had ze gemaakt van een soort plastic, heet metpor. En daaroverheen gingen ze mijn eigen huid leggen.
Ja.
Die huid kwam uit mijn lies. Want mijn andere oor die in mijn lies zat, die was niet meer te gebruiken.
Niet meer?
Nee, niet,
zie je het eigenlijk voor niks in je lies? Ja. Wilde je die niet in je lies laten zitten?
Nee.
Nee? Ja.
Nee. Dat is een beetje gek. Want je voelde me ook echt zitten.
Oh ja.
Dus
ja.
Dat was vond ik gewoon een beetje vervelend.
Weird,
voor mij.
Ja.
Kijk, nou, hoe moet je dat tegen een dame uitleggen?
Ja, als die daar beneden zit. Ik luister mee.
Hey, goeiedag. Nee, ja. Dat...
Maar die ochtend heeft veel grappige dingen mee meegemaakt.
Ja, zeker, zeker. Zeker, heel veel dingetjes gezegd. Van, wil je even mijn oor fluisteren?
Ja, ja. Oh god, wat klauw. Ja, wel maar, grappig.
Ja, wel,
mag dan ook, toch?
Ja, ja toch? Ik wou zeggen, je mag er ook wel een beetje gebruik van maken.
Tuurlijk, ja.
Toen was ik eigenlijk... dacht ja, ik ga helemaal voor. Het was best wel een mooi resultaat dat die man deed. En het ging eigenlijk bijna al te goed, zei hij. Dus nou, prima. Dus ik alles netjes gevolgd. Nou, het ging niet goed. En de zwelling was enorm. Okay. Toen werd ik nog een keer geopereerd. Twee keer. Nou, toen hechtte het niet goed. Toen werd ik nog een keer geopereerd. Zo ging het maar door. Tot de zevende keer. En toen zei ik... toen op een gegeven moment was het de zevende keer. Ja, prima. Alles was weer geopereerd. Ik kom thuis. Toen keek ik in de spiegel. En toen zag ik letterlijk dat het mijn eigen huid was. En dat wat niet hechtte bij dat metpor was geen doorbloeding. Dus toen zag ik letterlijk, keek in de spiegel en ik zag mijn eigen huid, zeg maar als kaarsvet, gewoon echt eruit druipen. Gewoon naar beneden met allemaal bloed erbij. En het was echt net een kaars eigenlijk, mijn hoor.
Ja.
Het was echt heel vies. En toen dacht ik bij mezelf,
wat doe ik mezelf aan?
Mijn moeder was er heel gelukkig bij, zeg ik nu.
Ja.
Want ik pakte het mes en ik zei,
oh nee,
ik trek dit niet meer. Ik was al 7 keer onder narcose gegaan en dergelijke in de coronatijd. Dus ik mocht geen corona oplopen als ik geopereerd werd. Dus werd ik helemaal gek van.
Ja.
En toen wilde ik me eigenlijk zelf weer afhalen.
Je oor afhalen?
Ja. Zei van, ik heb hier geen zin meer in. Ja. En toen uiteindelijk...
Gelukkig was je moeder erbij.
Ja.
Ja.
Toen...
Heftig voor je moeder ook.
Ja, zeker. Echt wel heel heftig.
Ja.
Maar dat was ook meer het accepteren naar hoe je bent.
Ja.
Dat vind ik zo belangrijk. En dat vind ik ook gewoon tegenwoordig. Is dat zo eigenlijk onderschat onderwerp van accepteer hoe je bent. En ik ben niet meer dezelfde persoon als eerst.
Ja, maar ook alweer wel. Alleen je uiterlijk is wat veranderd. Ja. En je bent nog steeds jezelf.
Ja, maar ook qua innerlijk ben ik natuurlijk wel ook veranderd. Dus
maar ook nog jezelf. Ja, het is gewoon een andere
versie.
Ja, andere versie, ja.
Dus, maar dat is dan best wel lastig om dat te accepteren. En je leert al te accepteren hoe je nu bent met ergotherapie en zo. En dan denk je altijd, lekker zweverig.
Ja.
Ook met psychologen dacht ik ook altijd van, we hoeven helemaal niet naartoe.
Nee.
Dan wel dat zweverig gedoe. Maar het helpt je zoveel om te accepteren echt wie je bent, wat je kan. Want ja, ga mij nou niet meer vragen om 100 meter sprint te doen. Nou, nee. Ik weet gewoon van mezelf dat ik dat gewoon niet meer kan.
Nee, dus acceptatie. Ja.
Acceptatie.
Wat zijn je doelen nog? Wat zou je willen?
Nou, dat is wel heel erg leuk, want ik ben nu gymdocent. Ik ben uiteindelijk na het ongeluk nog afgestudeerd als gymdocent. Ik ben dus nu heel erg van het verbaal uitleggen aan leerlingen van, hey, kijk, zo moet je dat doen. En dan op die manier. Maar ik heb deze week, was ik dus bezig met turnonderdelen en toen zei ik tegen een collega van, ja, ik ga dit niet meer doen, want ik schijt hem echt in mijn broek voor een trampoline.
Oh ja.
En toen zei hij, ja, waarom? Doe het gewoon een keer. En ik zit nu een beetje in echt een goede... Ik heb alles geaccepteerd. En ik heb weer zoiets van scheid.
Ja.
We gaan gewoon weer... Als je alles goed op een rijtje hebt en je probeert dingen... Dan pas kom je achter wat je wel en wat je niet kan.
Ja, waar de grenzen liggen.
Juist, waar je grenzen liggen. En dat vind ik zo belangrijk. Dat je grenzen blijft opzoeken. En toen ik zo onzeker was over mezelf... Dacht ik van nee, okay, doe ik niet meer. Dat was echt het laatste half jaar, laatste jaar... laatste anderhalf jaar... dat ik eigenlijk wel meer zelfverzekerder ben... vertrouwen heb in mijn been... en zelfvertrouwen heb in mijn eigen gedachten. En zo niet, ook jammer dan.
Ja, als het niet deukt, is dat ook een acceptatie.
Juist. Dus dat dan ook inderdaad weer accepteren ervan. Dus ik ben deze week ben ik weer gaan trampoline springen.
Wat leuk. Dus, lukte dat?
Het ging echt supergoed. Ja. En mijn prothese maken ze waarschijnlijk nooit te kijken van, ach, wat doet
ja, wat doe je prothese ja. aan? Ja, wat doe je prothese? Was niet goed voor je prothese.
Nee. Maar ja, weet je, het is wel goed voor mezelf.
Ja, want, en voor je mindset. Ja.
Juist. En ik was dus... Even kijken. Ja, dat was echt gisteren. Deed ik voor het eerst weer salt ook.
Zeg. Nee joh.
Ik zei, ik ga het gewoon proberen. Hij zei, maar kijk alsjeblieft uit, kijk uit. Ik zei, ik heb het gevoel dat het gaat lukken.
Ja.
Het gaat me lukken. Het is de eerste keer, ik viel op mijn billen. Dus als ik, toen keek ik naar hem, het gaat lukken.
Ja.
Toen ging ik proberen. En leerlingen zaten ook te kijken, meneer.
Ja.
Toen nou
gekke gymdocent.
Ja. toen landde ik inderdaad omhoog. Nou, dat is dan zo'n overweldiging voor jezelf. Als iets lukt, wat mensen zeggen van, dat gaat niet meer lukken. Dat is zo'n euforisch gevoel.
Ja, heb je ooit wel eens die artsen nog gesproken die zeiden dat je nooit meer kon praten?
Ja.
Als zij nu zien wat je allemaal kan.
Ja, dat is echt wel heftig. Die zeiden ook van mij, wat jij allemaal hebt gedaan, dat slaat helemaal nergens op. Dat is echt bizar. Nee, hij is niet letterlijk, dat slaat helemaal nergens op.
Nee.
Maar hij zei wel van, dit gaat helemaal nergens over. En je had nooit kunnen dromen dat jij zo zou komen.
Ja.
Zo leven. Nee, helemaal niet op deze manier. Je kan zeg maar wel uitkomen, maar niet hoe jij dit hebt gedaan.
Ja, met zoveel functionaliteit, ja.
En er werd wel een hele mooie, hele bizarre vergelijking gedaan toen.
Wat zei die?
Ja, zeg maar, met Pasen.
Ja.
Jezus, ik ben uit de dood opgestaan.
Ja, zei hij dat?
Ja, dat de doktoren die vergeleken het daarmee.
Ja.
En dat vond ik wel echt een hele bizarre vergelijking.
Ja, vind ik ook een bizarre. Ben je gelovig?
Nee, dat niet. Maar ik vond wel dat ik dacht van, ik zat dus wel echt zo diep.
Ja.
Dat
Zij had het al opgegeven.
Opgegeven.
Maar je hebt het ook dus eigenlijk in een way zelf gedaan.
Ja.
Want je hebt zelf ben je gaan sporten, waardoor dus alles weer...
Ja, want dat zeggen wel heel veel mensen. En dat heb ik... Vaak zeggen ze van, je hebt heel veel geluk gehad.
Ja.
En ja, tuurlijk. Ik heb geluk gehad dat het oudste perron was. Iedereen handelde heel snel van mijn vrienden.
Ja.
Dat is echt top. Maar ik heb er zoveel... Als ik naar die kaartjes keek... En naar die berichten heb ik er zelf zoveel energie in gestopt. En zoveel bloed, zweet en tranen letterlijk. En elke keer weer mijn grenzen verleggen. Dat het uiteindelijk nu op deze manier gaat. En dat ik hier nu een podcast kan opnemen waar ik gewoon volle zinnen goed praat.
Ja,
en
ik vind je fantastisch praten.
Ja,
ja.
Dus nee, het gaat echt fantastisch.
Heb je daarin ook in je revalidatieproces veel teleurstelling gekend? Of dingen die je moest overwinnen?
Op een gegeven moment had ik ook gezegd tegen mensen van... Ik zei heel vaak, omdat ik dingen niet onthield, was het... Ja, zeg eventjes tegen mij, want ik vind het vervelend als ik iets dubbel zeg.
Ja.
Dus kreeg ik weer een tik van zeggen, maar ik heb je al gezegd. Elke keer weer dat beseffen van, ik heb dit al gezegd.
Ja.
Dat deed zoveel pijn.
Ja.
Dat ik gewoon merkte dat mijn hersenen niet werkten zoals ze horen.
Ja, dat is gewoon heel confronterend de hele tijd.
Ja, het is echt heel confronterend van, het gaat niet meer.
Ja.
En het... Lopen op een prothese, dat doet echt zoveel pijn.
Het lopen op prothese, ja nog steeds?
Echt, ja, het is echt, ja, nou, niet echt meer. Sinds eigenlijk ook anderhalf jaar, sinds dat hij goed
sinds
zit.
Dat, dus, okay.
Dus het heeft wel echt veel correlatie met elkaar dat hij goed zit. En dat hij, want ik heb nu een nieuw systeem, want je hebt verschillende systemen in protheses.
Ja.
Nu heb ik dus een nieuw systeem wat echt top is. En een prothese moet echt perfect zitten.
Ja, want hoe werkt het precies? Want de prothese gaat gewoon mee met je been? Of
gelukkig gaat hij mee.
Ja, klopt.
Ja.
Ik vind het gewoon heel interessant hoe dat werkt in de zin van... Ja, ik kan me ook voorstellen dat als het niet goed zit of evenwicht daarin... Ja. Is het gewoon, kan het je ook juist tegenwerken?
Ja, het is een koker.
Ja.
Ik had eerst een pinsysteem wat er vast zat in de koker. En daarmee, die pin zat vast aan een sleeve van mij... Zeg maar een soort van pantykous-achtig.
Ja.
En daar stak die pin uit. Dus hij zat niet in mijn lichaam.
Ja.
Maar die zat dus vast in die koker. Die moest je elke keer... Want die koker een bepaalde diameter heeft.
Ja.
Mijn stomp ook een bepaald diameter. Maar met warmte en kou reageert je lichaam op. Dus op een gegeven moment, mijn stomp... Die had elke keer met warmte en kou een andere diameter.
Ja.
Dat betekent dus dat ik heel erg... Ik noem dat van klepelen van een klok.
Ja.
Zo ging mijn... Onderbeen eigenlijk ook in mijn prothese.
Ja, gewoon heet heen en weer. Wat super vermoeiend is natuurlijk ook.
Ja, en dat doet echt mee.
Heb je er ook last van als je bijvoorbeeld naar een kouder gebied gaat?
Ja, want dan moet ik dus... ik heb altijd kousen bij me.
Ja.
En dan moet ik dus mijn stomp maar opvullen met kousen.
Ah,
en daardoor ondervangt zeg maar dat. Dus je bent er constant mee bezig.
Ja.
Dus ook in het eerste jaar Het is heel erg zoeken van, hey, hoe werkt het precies?
Ja.
Ben je constant bezig met, hey, het is hier kouder, dus oké, moet er een kous bij. En ook het is hier weer warmer, dan is er weer een kous eraf. Ja.
En dat, ik ben natuurlijk ook super jong nog.
Ja, en op een gegeven moment, ik moest echt overal mijn broek uittrekken. Want als ik naar een winkel ging, even in een winkel ging stappen of zo, even kleding ging kopen en ging weer naar buiten, heb ik ook wel gewoon in Rotterdam gestaan. En dan was het... Ja, broek naar beneden. En dan moet je gewoon best wel scheid hebben.
Ja.
Dan sta je gewoon in je onderbroek.
Ja.
En ja.
Ja, maar dat moet je ook doen, want anders heb jij pijn.
Ja, anders. Ja. Want ik op een gegeven moment dacht ik ook van... Had ik ook een filmpje van iemand gezien. Ja. En die zei ook van, ja, maar jij hebt pijn. Die anderen, maakt niet uit wat zij denken.
Nee.
En toen dacht ik ook van, ja, even helemaal gelijk.
Ja, uiteindelijk gaat het om hoe je jezelf voelt. Ja.
Het gaat om hoe ik me voel. Ja. En hoe, als andere mensen me daarom raar aankijken, vind ik dat juist raar van die mensen. Want... Zij hebben geen idee hoeveel pijn ik hierin heb. En ik ga dat niet ophouden om geen pijn meer te hebben.
Nee. En we hebben het over doelen. Je bent natuurlijk sportief. Inderdaad, zo'n trampoline springen. Maar heb je ook nog doelen van ik wil nog dit bereiken? Of...
Ja, het is wel heel erg leuk. Ik vind acceptatie dus heel erg belangrijk van mensen. En daar ben ik eigenlijk in de coronaperiode mee begonnen. En ik ben met het schrijven van een boek.
Oh, wat leuk.
En met een kinderboek.
Ja.
En met dat kinderboek hoop ik eigenlijk... acceptatie en de opening eigenlijk te vinden tussen een gesprek en ouder en verzorger. Ja. Eigenlijk ouder, verzorger en kind natuurlijk. Om de opening van, hey, hoe zit nou allemaal in elkaar aan de hand van een kinderverhaal?
Ja.
En dan wil ik eigenlijk dit jaar dat het boek
nice.
Klaar is.
En vooral ook met kinderen. Je werkt natuurlijk ook veel met kinderen. Dus dat is ook iets wat je goed ligt, denk ik.
Ja, zeker. Ik heb altijd op een basisschool gewerkt.
Ja.
En nu werk ik op het voortgezet onderwijs. En ik vind het gewoon zo, ik zie het nu ook tijdens de coronaperiode.
Ja.
We accepteren niet meer van elkaar hoe we zijn als persoon.
Nee.
En we zijn allemaal anders. En het is allemaal goed. En ze zijn allemaal anders raar, eigenlijk om zo maar te zeggen.
Iedereen is vet raar, zeg maar. Het is niet dat als iemand iets heeft meegemaakt... dat hij minder raar of raarder is. Iedereen is sowieso raar, vind ik.
Daarom.
Ja, maar ik ben ook raar. Ja. Geloof me. Ik ken me pas net, maar...
Nee, daarom. Ja. Maar dat is juist hetgeen wat ik dus heel erg belangrijk vind... van acceptatie met elkaar... Dat is gewoon eigenlijk waar heel de samenleving denk ik om draait. En als we iets meer van elkaar accepteren, ook al is het maar wit en donker of dergelijke, zulke onderwerpen. Ik vind dat gewoon homoseksueel. Weet je, wees wie je kan zijn.
100%, ja.
En dat vond ik dus ook belangrijk, mijn revalidatie. Ik wilde eigenlijk altijd mezelf zijn. En de oude mij, ik zou ook nooit meer worden, maar dat wilde ik wel eigenlijk altijd.
Ja.
En het accepteren daarvan heeft mij zoveel... rust gebracht eigenlijk in mijn leven.
Ja.
Ik moest mijn alter ego eigenlijk soort van accepteren dat ik niet meer zo kan zijn.
Nee, dat het. En wat zou je de luisteraars willen meegeven met jouw verhaal?
Accepteer elkaar.
Ja, echt accepteren dus.
Accepteer elkaar en wees gewoon lief voor elkaar. En dat steuntje in de rug van een kaartje of iets, dat is zo'n klein gebaar, maar het is uiteindelijk zo groot resultaat dat je kan geven.
Ja. Ik wil je bedanken voor je mooi verhaal. En ik kijk uit naar je kinderboek.
Ja, zeker. Ik ook. Ik heb heel veel zin in.
Ja. Ik wil je veel succes wensen.
Ja, super. Dankjewel. Je hoort nog wel of ik het af heb of niet.
Ja, precies. Ja. Nou, je hebt nu gezegd binnen een jaar. Dus
ja,
ik,
zeker. Ik heb doelen gesteld inderdaad voor Sinterklaas. Eigenlijk voor september wil ik dat die
dat is. Leuk. Nou, super veel succes.
Dankjewel.
Thanks voor je komst.
Super.
Dit was hem dan. De podcast Held een eigen verhaal. Vergeet niet te volgen. En laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan!